Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio professor Polle Feit. Hij is hoogleraar aan de KU Leuven en was ook vice-rector onderwijs onder rector Turfs. U bent voorzitter van de leerplanwerkgroep voor het vak godsdienst. En in januari dit jaar is er een nieuw leerplan godsdienst aangekondigd geweest dat in september dit jaar van start zal gaan. Hartelijk welkom, professor. Dank u wel voor uw komst.
Goedemorgen.
Zou u zichzelf kort even willen voorstellen aan onze luisteraars, een korte biografie misschien, en daarbij ook een beetje duidelijk maken hoe u eigenlijk bij het vak godsdienst terechtgekomen bent?
Ik ben Didier Bolleveit. Ik ben een West-Vlaming van oorsprong. Ik ben geboren in 1965. Dat is het jaar dat het Tweede Vaticaans Concilie tot zijn einde kwam. En ik kom eigenlijk uit een heel klassiek, eigenlijk zeer katholiek familie. Mijn vaders gezin waren met 14 kinderen thuis. En katholiek zijn was eigenlijk een soort van evidentie op dat moment. Dus ik ben grootgebracht in een heel veilige katholieke omgeving waar gezin, gelovig gezin, parochie en school eigenlijk een mooie eenheid vormden. En ik wou naar het onderwijs gaan en dat was voor mij een logische keuze toen ik 18 was. Alles kwam mooi bij elkaar. Ik wou godsdienstleerkracht worden. En zo ben ik op 18 jaar eigenlijk zeer evident vanuit een cultuurchristendom ben ik eigenlijk theologie gaan studeren. Het is zo natuurlijk dat op dat moment je geconfronteerd wordt met een heel aantal vragen, dat dus de evidentie van het geloof plots in vraag wordt gesteld. Ik ben niet mijn geloof verloren, zoals mensen soms zouden vrezen door theologie te studeren, maar ik heb het beter leren begrijpen, verdiepen, versterken en ook in dialoog te brengen met een zeer snel wijzigende context. Toen ik 22 was, heb ik mijn legerdienst gedaan en heb ik godsdienst gegeven in mijn legerdienst. Dus ik heb ook effectief voor de klas gestaan en men heeft toen vanuit Leuven gevraagd om te doctoreren. Ik ben na mijn legerdiensten teruggekeerd naar de faculteit Godgeleerdheid, noemde dat toen nog. Heb mijn doctoraat gedaan bij Roger Burggrave en toen heb ik eigenlijk de kans gekregen om verantwoordelijk te worden voor het godsdienstonderwijs. Wat voor mij natuurlijk een prachtige schenk was, want ik was juist geïnteresseerd in de combinatie godsdienst en onderwijs. En zo ben ik eigenlijk de titularis geworden van de leerstoel godsdienstpedagogiek aan de KU Leuven. En van daaruit ben ik vanzelfsprekend al later door de bisschoppen gevraagd om mee te werken aan de leerplannen, de oude en de nu nieuwe leerplannen.
En alvorens we zullen spreken over het nieuwe leerplan, zou u misschien een beetje het godsdienstonderwijs en het katholiek onderwijs een beetje willen kaderen in het algemeen. Hoe wordt dat georganiseerd? Hoe belangrijk is het vak godsdienst binnen het katholiek onderwijs?
Wel, het vak godsdienst staat in de grondwet. Om te beginnen, het is een recht van elk kind. Het is ook een plicht van de samenleving om elk kind de kans te geven om zich leerbeschouwelijk te vormen. In het katholiek onderwijs is het zo dat het vak Rooms-Katholieke Godsdienst verplicht is voor alle kinderen van het basis- en het secundair onderwijs, voor iedereen. In het officieel onderwijs, het gemeenschapsonderwijs, mogen alle leesbeschouwingen een vak aanbieden en daar is één van de zeven vakken is ook Rooms-Katholieke Godsdienst. Dus in het katholiek onderwijs is het een plichtvak voor iedereen. In het gemeenschapsonderwijs is het een keuzevak tussen een reeks andere vakken, zoals Joodse godsdienst, Islamitische godsdienst, Protestantse, Orthodoxe, Anglicaanse godsdienst of zedeleer. Daar heeft men de keuze.
En de organisatie, de bisschoppen, zijn ook verantwoordelijk voor het godsdienstonderwijs. En is dat dan vooral inhoudelijk? Of?
Het is dus zo dat voor de organisatie van de leerbeschouwelijke vakken voor elke godsdienst een erkende instantie is. Ja. Dat is een instantie die de overheid erkent om het vak in te richten. Voor Rooms-Katholieke godsdienst zijn dat de Vlaamse bisschoppen van de 5 bisdommen samen. En zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting van dat vak. Wat betekent dat concreet? Het betekent dat zij het leerplan uitvaardigen. Dat zij ten tweede ook de leermiddelen, de handboeken godsdienst, controleren op hun orthodoxie. En ten derde dat zij ook de leerkrachten godsdienst mandateren, voordragen om te kunnen het vak geven. Voor die drie zaken zijn zij verantwoordelijk. Ze doen dat natuurlijk niet persoonlijk. Ze hebben meestal een vicaris voor onderwijs of een bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs. En die stelt dan nog een aantal inspecteurs, adviseurs aan die concreet in de klasse gaan kijken of het vak conform het leerplan en de orthodoxie van de kerk verloopt. Dus zo is het eigenlijk georganiseerd, zowel in het katholiek onderwijs als in het gemeenschapsonderwijs.
Dus ook in het gemeenschapsonderwijs, als er dan het vak katholieke godsdienst te midden van andere levensbeschouwelijke vakken wordt aangeboden, zijn het de bisschoppen die verantwoordelijk zijn eigenlijk voor de inhoud van het vak?
Absoluut, dat is zelfs de autonomie van de bisschoppen. In principe is het zo dat de school of de directeur van de school zich niet mag, negatief gezegd, bemoeien of mag interveneren in dat vak. Dat vak wordt rechtstreeks aangeboden door de betreffende erkende instantie, in dit geval Rooms-Katholieke godsdienst.
Ja. En wat is dan het verschil in het vak Rooms-Katholieke godsdienst binnen gemeenschapsonderwijs of binnen het katholieke onderwijs? Waarvan verschilt dat? Is dat ook omdat het katholieke onderwijs een totaalproject aanbiedt?
Wel ja, dat is een complexere vraag. Dus om te beginnen, het is zo dat in het katholiek onderwijs idealiter het vak en het pedagogisch project van de school gaan samen. Terwijl in het gemeenschapsonderwijs dat natuurlijk niet het geval is, want het project is neutraal of pluralistisch en het vak is katholiek. In het gemeenschapsonderwijs is het wel zo dat leerlingen bewuster kiezen voor het vak, omdat ze ook een aantal andere opties hebben, waardoor je meestal katholieke leerlingen hebt die in het vak zitten, want de anderen zitten in een ander vak. Terwijl in het katholiek onderwijs, waar katholieken naar school komen, maar ook andersgelovigen, heb je in de klas zelf een mengeling van katholieke leerlingen en andersgelovige leerlingen. Ja. En dat creëert wel een verschillende dynamiek soms. Het is wel zo dat het leerplan, het oude en het nieuwe leerplan, geldig zijn voor zowel het katholiek onderwijs als voor het gemeenschapsonderwijs.
Ja. En dan zou ik misschien ook willen vragen of u het pedagogische project van de katholieke scholen, de katholieke dialoogschool, dat is een begrip, of u dat ook eens zou willen uitleggen aan onze luisteraars.
Ja, dat geldt dus, dat gaat niet over het vak godsdienst, dat gaat over het volledige pedagogische project van de school, waarin het vak godsdienst natuurlijk een belangrijke plek, een belangrijke rol speelt, hè, als een soort van oefenplaats van die dialoog. Wel, je moet proberen te zien, het katholiek onderwijs, dat tussen 75% en 80% van het aantal scholen in Vlaanderen uitmaakt, heeft natuurlijk een publiek dat niet alleen bestaat uit praktiserende katholieken. In Vlaanderen is tussen 5% en 10% van de mensen praktiserend, bij jongeren is dat nog lager. Maar je zit met scholen die 75% van de bevolking uitmaken. En er is dus een zeker verschil of zelfs spanning tussen aan de ene kant de identiteit van die school die katholiek is, maar aan de andere kant dat publiek dat eigenlijk pluraal is. Er zitten katholieken in, christenen in, maar ook andersgelovigen of ongelovigen zitten in die katholieke school. De vraag is, hoe geef je dan vorm aan dat pedagogisch project van de school? Het antwoord vandaag is de katholieke dialoogschool. Betekent, er is een gesprek waarbij iedereen welkom is, maar het woordje katholiek, dat adjectief voor dialoogschool, is natuurlijk cruciaal, want dat kwalificeert de dialoogschool. Het is eigenlijk een dialoog vanuit en met de katholieke traditie. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in een dialoogschool. Dus iedereen is welkom, maar iedereen moet bereid zijn om te luisteren erkenning te geven, respect te vertonen, zichzelf te engageren voor dat katholieke perspectief. Dat maakt een katholieke dialoogschool verschillend van een pluralistisch project waar alle godsdiensten gelijk zijn of godsdiensten niet aan bod mogen komen. Dus dat is soms ook wel wat de verwarring. Het is niet alleen een dialoog met elkaar, het is vooral ook een dialoog met de traditie die aan de grondslag ligt van die katholieke scholen. En daardoorheen ook natuurlijk is het zo dat het gaat om een dialoog met God, met de transcendente, die zich in die gemeenschap toont, in het bijzonder via rituelen en sacramenten bijvoorbeeld.
Ja, want om dan iets concreter te vragen, wat maakt een katholieke school katholiek? Wat zijn de accenten voor ongelovige leerlingen die van een andere traditie die terechtkomen in een katholieke dialoogschool? Waarmee worden ze geconfronteerd als katholieke elementen? Wat zijn die zaken waarmee ze eigenlijk in dialoog moeten gaan? Dat is misschien, omdat het een totaalproject is, misschien niet zo eenvoudig samen te vatten, maar als u enkele accenten zou kunnen benoemen?
Wel, om te beginnen, maar dat brengt ons ook bij het nieuwe leerplan eigenlijk. Het is zo dat de traditie zelf ter sprake moet komen. Dat betekent alle elementen van de katholieke geloofsleer worden op een samenhangende manier aan de leerlingen aangeboden. En dat gebeurt in het bijzonder ook in het vak godsdienst. Het gaat natuurlijk breder dan dat. Dat is eigenlijk voor het vak godsdienst. Een katholieke school in de eerste plaats, denk ik, is een ruimte waarin mensen leven vanuit en ontvankelijk zijn voor die transcendente God die zich in Christus heeft geopenbaard. En dus een katholieke school moet een context creëren waarin dat openbaringsgebeuren eigenlijk vorm kan krijgen, waarin die God kan verwelkomd worden, vanuit het idee dat dat een transformatieve kracht heeft, een vormende kracht heeft naar alle aspecten van de school toe. Dus het gaat dus niet alleen om kennis, het gaat over rituelen, over ook de manier waarop je met elkaar omgaat, de rol van vergeving bijvoorbeeld, aandacht voor de volledige persoon van elke leerling. Aandacht ook voor hoe straf je bijvoorbeeld in een katholieke school, hoe geef je mensen nieuwe kansen in een katholieke school, hoe ga je om in deliberaties met de toekomst van leerlingen bijvoorbeeld. Dat kan allemaal vormgegeven worden vanuit dat mens, wereld, godsbeeld dat eigen is aan de katholieke school.
Dank u wel. Voor we het gaan hebben over het nieuwe leerplan zelf, zullen we er nu eerst muzikaal tussenuit gaan.
Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed. Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Want bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Ook nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keren wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf. Ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen. want hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt ver uit boven alles, hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Het is maar één stap naar het leven, dus laat die kans niet gaan. O, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnen gaan. O, God is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt ver uit boven alles, hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met professor Pollefeit van de KU Leuven, die ons komt spreken naar aanleiding van het nieuwe leerplan godsdienst dat dit jaar in januari is gelanceerd en dat vanaf september zal van start gaan of in werking gaan in de katholieke scholen of voor het vak Rooms-Katholieke Godsdienst in het algemeen. We hebben het zo net over het vak Rooms-Katholieke Godsdienst gehad binnen het katholieke onderwijs, maar ook binnen het gemeenschapsonderwijs. Dan zou ik graag nu een beetje verder gaan over het leerplan zelf, heel concreet, wat de vernieuwingen zijn. Maar professor, zou u misschien eerst willen toelichten voor onze luisteraars wat een leerplan voor een vak eigenlijk is?
Een leerplan wordt opgesteld door wie de eindverantwoordelijkheid heeft voor het vak, bevat een aantal doelstellingen, waarvan elke leerkracht die dat vak geeft moet zorgen dat hij op het einde van het schooljaar die ook heeft behaald. En dus wat de inspecteurs komen doen, is eigenlijk gaan kijken of effectief via de schoolagenda, via schoolbezoeken, via de cursussen van de leerlingen, ze ook kunnen zien dat inderdaad die leerkracht al die doelen heeft gerealiseerd. Als dat zo is, dan is het zo dat over 6 jaar bijvoorbeeld, secundair onderwijs, men kan zeggen, deze leerling heeft het volledige curriculum, het volledige programma voor het vak godsdienst met succes gevolgd.
Ja. En hoe ziet het leerplan voor het vak godsdienst eruit?
Wel, het nieuwe leerplan, zoals het nu voorligt, werkt eigenlijk met 3 grote, wat men noemt, basisdoelen. We willen 3 dingen aan elke leerling doorheen het hele secundair onderwijs leren. Het eerste is dat de leerling kennis moet krijgen van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen die er bestaan. Hè. Ten tweede, dat daarbinnen hij of zij heel sterk en heel duidelijk moet weten waar de katholieke traditie voor staat. We noemen dat ook het versterken van leesbeschouwelijke of religieuze geletterdheid. Ja. En het derde doel is dan dat de leerling tot een persoonlijke verdieping en groei komt. Dus de leerling ziet wat is er in de wereld, dat is het eerste. Dan wat is daar binnen die hele specifieke krachtige stem van de katholieke traditie. En ten derde, hoe helpt mij dat nu om zelf persoon te worden als leerling? En die 3 doelen, die 3 grote doelen, die komen telkens terug van het eerste tot het laatste jaar rond verschillende terreinen waar rond leerkrachten moeten gaan werken. En dus het leerplan heeft dus per graad, dus eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde jaar, een aantal terreinen vastgelegd waar rond die leerkrachten die 3 grote basisdoelen moeten realiseren.
En waarom is het leerplan geactualiseerd? Het vorige dateerde van 1999, dus dat is intussen 20 jaar geleden. Of zie gewoon de tijd, omdat we 20 jaar verder zijn, dat het geactualiseerd is?
Wel, inderdaad, ik denk 20 jaar is heel lang. Hè. Er zijn heel wat ontwikkelingen op elk van die drie niveaus, zou je kunnen zeggen. Onze samenleving is enorm veranderd in de voorbije 20 jaar. Er zijn ook nieuwe elementen in de katholieke traditie. Ik denk het feit dat we intussen een nieuwe paus hebben die een aantal nieuwe encyclieken heeft gepubliceerd, die nu in het nieuwe leerplan komen te staan. En ook de leerling natuurlijk vandaag is veel meer dan 20 jaar geleden zoekend, vaak overdonderd door heel veel zaken en heeft misschien ook wel wat duidelijker begeleiding nodig om tot de vorming van zijn of haar identiteit te komen. Dus rond de drie basisdoelen is er een hele ontwikkeling geweest. Dat is in het algemeen. Maar ten tweede, en dat is toch wel wat heel sterk in dit nieuwe leerplan speelt, is dat we zien dat in de voorbije 20 jaar met name de kennis van de katholieke traditie toch heel sterk is afgenomen. En het leerplan probeert daar eigenlijk op in te spelen. Dus die, wat men noemt, religieuze of katholieke geletterdheid, is vrij sterk afgenomen. Ik sprak over mijn eigen kindertijd, zo lang geleden. Voor ons was het evident van te weten wat Pasen en Pinksteren was. We kregen dat gewoon van thuis uit mee. Je ziet nu dat meer en meer leerlingen helemaal zelfs die centrale basisnoties van de katholieke traditie eigenlijk niet meer kennen. Ik denk aan heel centrale elementen als verrijzenis, als Pasen, als sacrament, als Pinksteren, als zonde bijvoorbeeld. De termen die vandaag minder evident zijn. En dus het leerplan, het huidige, het nieuwe leerplan, zet heel sterk in om opnieuw te zorgen dat die elementen van de katholieke traditie kunnen overgedragen worden van de ene generatie naar de andere. En dat is wel het nieuwe accent, denk ik, binnen dit leerplan. Zonder weliswaar de twee andere aspecten uit het oog te verliezen. Ook de context heeft zich is veranderd. Hè. Er zijn heel wat nieuwe fenomenen. Denk aan mindfulness bijvoorbeeld, aan radicalisering, aan terrorisme. Bijvoorbeeld zijn nieuwe zaken die 20 jaar geleden minder aan de orde waren. En ook die groei van die leerling, die context is heel sterk veranderd. En moeten we met nieuwe zorg ook gaan bekijken. Bijvoorbeeld het feit dat meer en meer jongeren in een gescheiden gezin bijvoorbeeld opgroeien, speelt ook een rol als je wil nadenken over een aantal aspecten zoals gezin, familie, huwelijk, catechese bijvoorbeeld in zo'n gezinnen enzovoort. Dus rond de drie thema's zijn er veranderingen, maar het is met name rond die katholieke traditie dat de bisschoppen beslist hebben om daar sterker op in te zetten.
Ja. En zo de verklaring voor het afnemen van de religieuze geletterdheid bij leerlingen, is dat volgens u vooral te zoeken bij het feit dat de gezinnen minder gelovig zijn of minder religieus zijn, dat dat minder meegegeven wordt? Of is het ergens ook dat het misschien iets is dat het vak godsdienst een tijdje uit het oog verloren is, om daarop in te zetten op religieuze geletterdheid?
Wel, het is de twee, denk ik. Dus om te beginnen, ik heb gesproken over het gezin, de school en de parochie. Vroeger waren die mooi op elkaar afgestemd en dat gaf een fantastisch gevoel om daarin op te groeien. Vandaag zie je dat die drie instituties, zoals men ze noemt, eigenlijk wat uit elkaar gegroeid zijn. Het gezin los van de school, het gezin losser van de parochie losser van de school, waardoor dus die spontane initiatie verzwakt. Zwakker en zwakker wordt. En dat is één element waardoor die overdracht van de traditie en de kennis van de traditie vermindert. Ten tweede is het ook zo dat het vorige leerplan, dat u meldde van 1999 is, 20 jaar geleden, op dat moment, want ik was toen ook bij dat leerplan betrokken, was het zo dat we heel sterk overrompeld werden door die idee dat onze samenleving divers werd. Met andere godsdiensten die plots binnenkwamen in de klas. Ik denk aan de groei van de islam bijvoorbeeld en ook moslimleerlingen in het katholiek onderwijs. Op dat moment is het zo dat we ingezet hebben op kennis ook van die diversiteit van de andere godsdiensten. En ik denk de klemtoon op dat moment was noodzakelijk, was wenselijk om met die nieuwe context rekening te houden. Maar ik denk dat op een bepaald ogenblik gebleken is dat er te veel aandacht aan dat eerste basisdoel, de diversiteit van de samenleving, is gegaan. En dat dat ook mee verklaart waarom we 20 jaar later zeggen, we hebben die diversiteit nu goed in beeld. Laat ons nu opnieuw ook die identiteit, die katholieke identiteit, gaan versterken. Zeker in een context waarin die drie instituties, gezin, parochie en school, verder van elkaar zijn weggedreven en steeds verder ook van elkaar wegdrijven.
Ja, maar ik kan me wel inbeelden dat vandaag de dag dus ook leerlingen die in het katholiek onderwijs terechtkomen, u sprak over toenemende, dat er meer leerlingen zijn die ook islamitisch zijn van achtergrond, ook andersgelovigen, ook mensen die eerder niet-religieus zijn van achtergrond. Zij komen ook allemaal terecht in de les Rooms-Katholieke godsdienst. Hoe wordt daarmee omgegaan?
Wel, om te beginnen, in het katholiek onderwijs is het vak godsdienst verplicht voor iedereen. Dus ook moslimleerlingen, atheïstische leerlingen, die moeten verplicht aan het vak godsdienst deelnemen. Dat betekent dat je eigenlijk nood hebt aan die drie basisdoelen. Je kan niet zomaar meer zeggen, we zijn allemaal katholiek, of we moeten allemaal katholiek worden. Het is zo dat daar die diversiteit in die klas aanwezig is. Die diversiteit erkennen en ook waarderen is, denk ik, sinds het Tweede Vaticaans Concilie een heel belangrijke keuze die de katholieke kerk heeft gemaakt. Denk aan de interreligieuze dialoog bij Johannes Paulus II of vandaag bij Paus Franciscus. Die erkenning van die veelheid. Maar daarbinnen natuurlijk wordt het des te belangrijker, want het is een katholieke school, het is het vak Rooms-Katholieke godsdienst. Ja, je hebt maar een katholieke school. En Rooms-Katholieke godsdienst, als dat ook het geprivilegeerde, het voorkeursperspectief is van waaruit het vak gegeven wordt. En dus die leerkracht die zal in de eerste plaats moeten spreken vanuit dat katholiek perspectief, daar de kracht, de plausibiliteit, de schoonheid, de waarheid van proberen aan te tonen, aan te reiken aan die leerling. Maar hij of zij zal moeten aanvaarden dat de keuzes die de leerlingen maken, dat die verschillend kunnen zijn. Dat is dan het derde basisdoel, die groei van de leerling. Leerlingen zullen op een verschillende manier dat in hun eigen leven integreren. Dat is eigenlijk ook weer dat principe van die dialoogschool. Ja. Dus binnen de dialoog heb je een geprivilegeerde stem, die glashelder, zonder compromis, moet aangereikt worden in haar zuiverheid, de traditie zoals die is. Elke leerling moet daar kennis van krijgen. En elke leerling moet ook proberen dat van binnenuit te begrijpen. Wat betekent het als een katholiek eucharistie viert? Of je dat nu zelf doet of niet, of dat zelf van binnenuit kan ervaren of niet, van elke leerling wordt verwacht dat hij of zij niet alleen weet, maar ook begrijpt en liefst ook waardeert wat het voor een katholiek betekent om bijvoorbeeld eucharistie te vieren.
Als ik het zo hoor, is het profiel van een leerkracht godsdienst niet hetzelfde als eender welke andere leerkracht in een katholieke school. Het is toch belangrijk, als u zegt, de leerkracht moet kenbaar maken aan de leerling wat het is voor een katholiek om van binnenuit. Is het nodig om dan ook katholiek te zijn, om het vak godsdienst te kunnen geven, Rooms-Katholieke godsdienst?
Wel, zonder meer. Dat is evident. Vandaar dat we in het eerste luik van het gesprek wezen op het mandaat dat de bisschop verleent om het vak godsdienst te geven. Dus de leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst, die staat daar eigenlijk niet te spreken vanuit hemzelf of haarzelf. Hij of zij spreekt als gemandateerde van de kerk. En gemandateerde van de bisschop. Dat betekent dat van die leerkracht verwacht wordt dat hij niet alleen de traditie kent, maar die ook van binnenuit, natuurlijk op zijn of haar manier, beleeft en daar ook van kan getuigen. Dat is cruciaal natuurlijk in dit concept van godsdienstonderwijs. Als die leerkracht zich daar niet mee identificeert, dan kan het vak zijn werk eigenlijk niet doen. En is het eigenlijk ook zo dat die leerkracht ook niet gemandateerd kan zijn. Dus een leerkracht die start, die moet zich ook engageren dat hij vanuit dat binnenperspectief les wil geven. En op grond daarvan krijgt hij of zij dan het mandaat van de bisschop.
Ja. En nu weet je een andere vraag nog. Dus binnen een samenleving die toch vrij geseculariseerd is geraakt in zekere zin, dat er toch ja, ook gewoon dat de religieuze geletterdheid bij traditioneel katholieke mensen, dat die wat verdwenen is. Ik bedoel, traditioneel katholieke gezinnen, dat dat niet echt doorgegeven is doorheen de generaties. In het leerplan staat in de inleiding dat het belangrijk is voor de integrale persoonsvorming het vak godsdienst te geven. Hoe legt u dat uit aan iemand die de relevantie van het katholicisme niet begrijpt?
Wel, dus het is eigenlijk zo dat het vak vertrekt van een soort van christelijk personalisme. Hè? Kijken naar de persoon, personalisme, kijken naar de persoon van elke leerling. En ik zeg altijd tegen mijn studenten, je moet elk kind, elke leerling in de klas behandelen als beeld van God. Als die leerling daar nu zelf gelooft of niet, maar wij vanuit het katholiek onderwijs of vanuit het vak godsdienst zullen elke leerling gaan beschouwen als gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Dat betekent elke leerling verdient een respect in al de dimensies van zijn bestaan. En goed katholiek onderwijs en een goed vak godsdienst zal dus voor de persoonsvorming zorgen van alle dimensies van de persoon. Vandaar dat we spreken in het leerplan van integrale persoonsvorming. U vraagt wat dat betekent concreet. Wel, dan moet je kijken naar de verschillende aspecten van de menselijke persoon. Ik noem er een aantal op. In de eerste plaats natuurlijk de cognitieve, de intellectuele dimensie. Een goede katholieke school is in de eerste plaats een zeer goede school, die de beste leerlingen voorbrengt met de beste kennis en de beste vaardigheden om bij te dragen aan de samenleving van morgen. Maar daartoe wordt het niet beperkt. Hè. Integraal betekent dat we ook gaan kijken naar de emotionele, de affectieve dimensie van de menselijke persoon. En daar behoort ook de hele affectieve betrokkenheid op de traditie bijvoorbeeld bij. De sociale dimensie, het gaat niet om losse individuen die een treinticket komen kopen in een station en dan weer vertrekken. Nee, de school is ook een gemeenschap waarin je een aantal sociale vaardigheden leert. Een andere dimensie is de ecologische dimensie bijvoorbeeld. De mens die verbonden is met de schepping. Voor ons gaat het niet om de natuur. In een katholieke school gaat het om de schepping. We hebben de hele wereld gekregen, ontvangen van een God die die heeft gemaakt. Wij zijn zijn schepsels en we staan in een relatie van verantwoordelijkheid voor die schepping. Ook die ecologische dimensie, denk ik, is een heel belangrijke dimensie in de vorming van personen in een katholiek opvoedingsproject. En nog een andere dimensie vanzelfsprekend is de spirituele dimensie, namelijk dat we ervoor zorgen dat elke leerling de kans krijgt om ook in de katholieke school die godsverhouding eigenlijk via Christus, die godsverhouding, kan ontwikkelen als zij daartoe de gelegenheid krijgt en ook de genade ontvangt natuurlijk, want dat kun je niet didactisch programmeren. Maar die ruimte creëren waarin elke leerling die transcendentie die God kan ontmoeten, denk ik, is ook cruciaal in een katholieke school. Ik zeg altijd, als ik een rondleiding krijg in een katholieke school, wil ik starten bij de sacrale ruimte en ik wil eindigen bij de sacrale ruimte. Want dat is in feite de plek van de kerk of de kapel van de school, waar die transcendente dimensie, die spirituele dimensie, ook vorm kan krijgen. Het gaat dus niet voor alle duidelijkheid. En dat is een beetje wat mij geërgerd heeft toen de media het nieuwe leerplan uitbrachten. Het gaat niet alleen om geletterdheid. Het gaat niet alleen om te kunnen de definitie opschrijven van wat is Pasen. Of te kunnen de 5 puntjes geven of de 10 geboden neerschrijven. Het gaat eigenlijk niet daarover. Het gaat over wat betekenen die zaken van binnenuit voor het geloofsleven. Het gaat dus niet over wat is verrijzenis in de technische zin van het woord. Het gaat over wat betekent verrijzenis geloof in een integrale katholieke christelijke persoon. En het gaat eigenlijk bij elk van de begrippen, want het leerplan heeft 249 nieuwe begrippen vastgelegd. Het gaat er telkens over de vraag, wat betekenen die spiritueel, wat betekenen die theologisch, wat betekenen die voor mijn geloofsleven? En dat proberen uit te leggen kan alleen maar, en dat is weer het andere punt, gebeuren door iemand die zelf van binnenuit ook weet waarover hij spreekt. Dat kan niet uitgelegd worden door een staatsambtenaar, maar wel door iemand die vanuit de traditie gezonden is, daar een mandaat voor heeft, dat zelf beleeft en dat aan alle leerlingen kan tonen. Ook al aanvaardt niet elke leerling op die leeftijd die boodschap of die betekenis, dan nog moet die leerling ook in staat zijn om uit te leggen wat het betekent bijvoorbeeld voor een christen dat niet alleen de geest, maar ook het lichaam vereist. Wat betekent dat eigenlijk? Dat is de cruciale vraag. Dus het gaat eigenlijk naar die existentiële en spirituele betekenis van het christendom. Daar is het ons eigenlijk om te doen ook met dat nieuwe accent binnen dat leerplan. En dat past binnen die spirituele dimensie die een deel is van de, om dan weer bij je vraag te komen, van de integrale persoonsvorming, waarin ook andere aspecten spelen, zoals cognitieve, affectieve, maar ook economische dimensies, bijvoorbeeld het leren een boekhouding bijhouden, het is ook een deel van de integrale persoonsvorming, een verzekering leren afsluiten, is ook een vorm van persoonsvorming. Maar typisch aan het katholiek onderwijs is, of aan katholieke vorming, is dat ook die spirituele component daarin een heel wezenlijke existentiële rol kan spelen. En dan, denk ik, is uw opvoedingsproject goed geslaagd.
Het is terug tijd voor een stuk muziek. En dan komen we dadelijk terug.
Ik kan alles wel krampachtig vast blijven houden en denken dat ik het zelf wel kan. Maar in mijn hart, Heer, weet ik, ik kan op u vertrouwen. Daar wordt het leven zoveel mooier van. Neem mijn gedachten, Heer, u bent alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Telkens weer de verleiding, toch maar weer vast te houden aan wat de wereld mij te geven heeft. Terwijl mijn ziel u aanroept, u alleen wil ik vertrouwen. U bent het die het eeuwig leven geeft. Neem mijn gedachten, Heer, u bent al. Alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met professor Pollefeit van de KU Leuven. We hebben het vandaag over het nieuwe leerplan godsdienst. Professor, u heeft daarnet duidelijk gemaakt wat de belangrijkste vernieuwingen zijn in het nieuwe leerplan. Een grote nadruk op de religieuze geletterdheid die terug een beetje aangescherpt moet worden bij de leerlingen. Een vraag die ik mij nog stelde. U sprak daarnet over het belang van de getuigenis van de godsdienstleerkracht om de leerlingen warm te maken of kennis te doen hebben met een binnenperspectief van het katholicisme, dus een rol van getuigenis. Vindt u daar genoeg leerkrachten voor? Want het katholieke net is zo groot en ja, in het algemeen zijn er procentueel niet zoveel praktiserende katholieken meer.
Dat is inderdaad een uitdaging om mensen te vinden die aan dat profiel voldoen. Nu, als leraar en opleider is het zo dat ik denk te moeten onderstrepen dat zo'n studenten in zo'n opleiding ook zelf altijd een groeiproces doormaken. En dat men soms heel aarzelend is in het begin. Ik denk niet dat we dan onmiddellijk die studenten moeten afwijzen of zeggen je bent niet geschikt voor het vak. Ik denk dat gaandeweg heel wat studenten ook ingroeien in het profiel van godsdienstleerkracht. En men mag ook niet vergeten natuurlijk, als je voor de klas staat of geworpen wordt, dat je onmiddellijk aangesproken wordt als vertegenwoordiger van de kerk, als iemand die verondersteld wordt gelovig te zijn, en dat ook in dat gesprek zelf je duidelijker en duidelijker zoekt naar verwoording, verdieping van dat initiële geloof dat aan het groeien is. Dus ik denk niet dat we van begin af moeten zeggen jij wel en jij niet, maar dat we leerlingen, studenten moeten laten vormen. Het is ook de rol, denk ik, van de inspectie om niet alleen te controleren, maar in de eerste plaats ook leerlingen of studenten te ondersteunen die leerkrachtgodsdienst aan het worden zijn. En dat worden we elke dag, net zoals iedereen elke dag gelovig wordt. Ik word ook nog elke dag in mijn geloof uitgedaagd en dat wordt ook verdiept en dat groeit ook constant. En dat geldt ook, denk ik, voor godsdienstleerkrachten. Ik denk wel dat we meer steun nog zullen moeten geven dan in het verleden rond die vorming van die leerkracht en zeker ook wat het basisonderwijs betreft. En dat het ook een rol is van de kerk om mee daar steun te betuigen, structuren ook aan te reiken waarin die geloofsverdieping kan gebeuren. En naar de toekomst toe, denk ik, zal dat meer nodig zijn nog dan vandaag.
Ja, want u haalt zo net het basisonderwijs ook aan. Dat is nog een verschil met het secundair onderwijs, in de zin van dat de leerkrachten in de lagere school voor alle vakken verantwoordelijk zijn. Dus zij kunnen niet enkel voor godsdienst, het vak godsdienst, gevormd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor alle vakken. Dus ja, is die selectie, om zo te zeggen, dan ook zo streng in het basisonderwijs?
Wel, vandaag spreken we vooral over het secundair onderwijs, van 12 tot 18 jaar. In het basisonderwijs heb je zeker in het katholiek onderwijs een geïntegreerd concept. Dat betekent, de leerkracht geeft tot nu toe alle vakken, inclusief ook het vak godsdienst. En je ziet dat daar nog het probleem nog groter is, of de uitdaging nog groter is, omdat die leerlingen vaak, of die studenten in de opleiding ook vaak, die katholieke achtergrond niet meer hebben. Maar in tegenstelling tot een theologieopleiding voor het secundair onderwijs, maar een beperkt aantal uren godsdienst krijgen om zich te laten vormen. Ja. Vandaar dat de bisschoppen nu beslist hebben dat voor wie in de opleiding voor lager onderwijs zit, dus de onderwijzers en onderwijzeressen, dat men daar kan kiezen om een opleiding te volgen met of zonder het vak godsdienst. En dus wie werkelijk vindt dat hij het vak godsdienst niet kan geven of niet wil geven, dan kan die een traject kiezen waarbij op het einde hij of zij ook geen mandaat zal krijgen om godsdienst te geven. Wat het voordeel geeft dat zij die er dan wel voor kiezen om godsdienst te geven, dat je van die mensen iets meer kunt eisen in termen van vorming en verdieping. Dan krijg je eigenlijk twee soorten van leerkrachten op de markt. Hè? Namelijk aan de ene kant zij met het mandaat godsdienst en zij zonder het mandaat godsdienst. Die tweede groep kan ook deelnemen aan een katholieke dialoogschool, maar kan zelf het vak godsdienst niet geven, omdat die, en dat is altijd cruciaal, niet vanuit dat binnenperspectief kan spreken. Meestal krijgt hij dan een klas en wordt dan voor het vak godsdienst een leerkracht ingezet die wel het mandaat heeft voor het vak godsdienst. Op die manier probeert men het op te lossen, niet iedereen het vak te laten geven, terwijl je weet dat een aantal mensen eigenlijk niet in staat zijn om vanuit dat binnenperspectief te spreken. Ik denk dat dat eerlijker is en correcter naar die persoon zelf, maar ook naar de ouders die hun kinderen toevertrouwen aan het katholiek onderwijs.
Ja. In het verleden heeft het leerplan ook wel eens kritiek gekregen, ook vanuit de katholieke hoek, in de zin dat bij het vorige leerplan, bijvoorbeeld professor De Duin, die zei, hoe kan je in dialoog gaan als je de eigen identiteit niet kent? Mogen wij deze versterking of het meer accent leggen op de religieuze geletterdheid zien als een soort van bevestiging dat die kritiek ergens terecht was, dat we te weinig de eigen identiteit kennen?
Wel, de kritiek is altijd van twee kanten gekomen.
Ja.
Voor sommigen was het eigenlijk niet religieus genoeg.
Mm-hmm.
Dat is het perspectief dat u opnoemt. En voor anderen was het al veel te religieus in het licht van de plurale samenleving waarin we leven. Ik denk dat de leerplanmakers goed geluisterd hebben naar die twee kritieken. En dat het klopt dat we nu vandaag een bijstelling doen en dat dus die aandacht voor die geloofsoverdracht versterkt wordt. Maar misschien niet in de zin van het klassiek alleen maar overdragen van kennis, want de kritiek van De Duin was nogal cognitief.
Ja.
Het was kennis. Maar ook in de zin van het begrijpen van de traditie en het beleven, en dat is weer die affectieve en die spirituele dimensie, het beleven van die traditie van binnenuit. Dat is wel een nieuwe klemtoon. Dat was niet de vraag die ik, of de kritiek die ik 20 jaar geleden heb gehoord.
Ja.
Er is ook de kritiek van mensen die zeggen, ja, het is te veel katholiek, hè, terwijl de leerlingen zijn niet meer allemaal katholiek, hè, in tegendeel zelfs. Dat is dan de kritiek van collega Loobuik, hè, mm-hmm. die zelfs zou willen hebben dat het vak neutraal wordt en het vak gegeven wordt door een niet-katholieke leerkracht. Hè. Denk ik dat we daar niet aan toegegeven hebben aan de kritiek. Het is wel zo dat we ervoor gezorgd hebben dat de leerkracht godsdienst niet alleen de katholieke traditie kent, maar ook de andere tradities goed moet kennen en dus goed moet opgeleid zijn om te kunnen het gesprek met een moslim, met een atheïst bijvoorbeeld, te kunnen aangaan. In die zin is ook rekening gehouden met die kritiek. Maar de grondidee blijft, namelijk vertrekken vanuit een binnenperspectief en we gaan van daaruit in dialoog met anders gelovigen.
Wat me toch wel opvalt aan beide kritieken is dat zowel uit seculiere als uit meer katholieke hoek dat ze beide eigenlijk de vaststelling maken dat er een groot aanbod is aan katholiek onderwijs in ons land, maar dat er eigenlijk een klein aantal leerlingen is die echt nog religieus zijn. De kritieken zijn daar verschillend op. Je zou ook kunnen zeggen, we geven alleen catechese, echt geloofsvorming, aan de leerlingen die nog katholiek zijn. Of je zou kunnen zeggen, we maken een levensbeschouwelijk, neutraal levensbeschouwelijk vak, dat we aan iedereen aanbieden. Waarom wil het katholiek onderwijs zo inzetten op dat iedereen eigenlijk welkom is en dat toch de katholieke boodschap meegegeven wordt? Kunnen we niet beter alle energie steken, bijvoorbeeld in leerlingen die nog gelovig zijn? Het is gewoon een vraag.
Ja, inderdaad, dat zijn twee alternatieven die je zou kunnen hebben. Dus nu hebben we iedereen samen, respect voor de veelheid, maar daarbinnen de katholieke stem laten klinken. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nee, we gaan er een keuzevak van maken en alleen de katholieke leerlingen krijgen het vak katholieke godsdienst en dat wordt dan zuiverder gegeven, bij manier van spreken. En daarnaast creëren we een grote pool van leerlingen die daar niet geïnteresseerd in is en die krijgen dan een neutraal vak. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik denk als we dat zouden doen, dat we dan toch ingaan tegen het hart van wat katholiek zijn is. In verschillende opzichten. Dus om te beginnen is het zo, katholiek, dat weet u, etymologisch staat voor katholos. Hè, dat betekent voor iedereen. Dus het katholiek onderwijs is er eigenlijk voor iedereen, is een dienst van de katholieke kerk aan de samenleving. En verwelkomt dus vanuit dat perspectief ook iedereen. Iedereen is welkom, maar iedereen zal zich met die katholieke traditie moeten confronteren. Dat is één. Het gaat ook in, denk ik, tegen een ander belangrijk kenmerk van de katholieke kerk, namelijk het missionaire karakter van de katholieke kerk. Hè. Want wij als katholieken geloven toch wel dat de christelijke boodschap een universele betekenis geeft. Dat betekent dat alle mensen geschapen zijn, ook als ze niet gelovig zijn. Ze zijn allemaal geschapen en ze zijn allemaal uiteindelijk ook zo toegerust dat ze naar verlossing kunnen toewerken. En als katholiek kan ik niet anders dan deze visie op mens, op wereld en God, als ik daar van de overheid de kans toe krijg om dat aan alle mensen aan te bieden. Natuurlijk in groot respect voor de godsdienstvrijheid en de gewetensvrijheid, sinds Vaticanum II van iedereen, maar toch blijft het de drijfveer van het katholiek zijn, van ons niet te richten tot een kleine groep van geredden en al de rest te laten verloren gaan, maar ons in feite te openen voor de hele wereld en die boodschap uit te dragen, aan te bieden aan alle leerlingen. Vandaar dat we ervoor kiezen om het vak godsdienst en ook het project van de Katholieke Dialoogschool, om daar iedereen met dat katholiek voorkeursperspectief te confronteren.
Dank u wel. En dan, dan zou ik nog willen vragen hoe u de toekomst van het vak godsdienst ziet. Wat zijn uw verwachtingen? Want nu, u heeft de toestemming van de overheid om nog altijd het vak Rooms-Katholieke Godsdienst te installeren. Wat zijn uw verwachtingen? Want u heeft al veel ervaring doorheen de jaren.
Wel, het is zo dat op dit ogenblik de grondwet de mogelijkheid van het vak godsdienst garandeert. Ik zie daar ook niet onmiddellijk verandering in komen. Ik merk dat bij onderzoek blijkt dat leerlingen het vak godsdienst enorm waarderen. Dat ze het echt ook als een vrije plek zien om eens die andere dimensies van de menselijke persoon aan te spreken. Dus niet alleen die cognitieve dimensie, maar ook die sociale, die affectieve, die spirituele dimensie. Dus ik merk dat leerlingen, als je kijkt naar het standpunt van de Vlaamse scholierenkoepel, dat die heel positief kijken ten aanzien van die leerbeschouwelijke vakken. Ik denk dat die vakken ook nog meer met elkaar in de toekomst zullen gaan samenwerken. We noemen dat interleesbeschouwelijk werken tussen die verschillende vakken. Maar ten diepste denk ik natuurlijk, vanuit het gelovig perspectief. Het gelovig perspectief is niet vernietigbaar. Omdat wat zich openbaard heeft in het christendom, zo diep de mens, de samenleving, de natuur, de toekomst raakt. En dat we daar zo'n diepe dingen over te zeggen hebben, dat ik geloof dat wij altijd plekken en manieren zullen vinden om dat ook in onze samenleving en ook in de toekomst te blijven doen. En dat is die christelijke gedachte van de hoop die denk ik de drijfveer is om ook van vele godsdienstleerkrachten om te midden van een complexe situatie, maar het is nooit anders geweest, die christelijke boodschap in dialoog met de context ook in de toekomst te brengen. Dus ik ben optimistisch gestemd.
Dat is bij deze ook een uiting van uw geloof uiteindelijk, hè? Uw christelijk geloof.
Ja, uiteindelijk is zo dat de basis van mijn eigen geloof is dat aan de ene kant we als mens in de wereld gebracht zijn, dat een geschenk is, dat we geschapen zijn. En aan de andere kant is er het perspectief van de toekomst dat we verlost zullen worden. En een christen leeft in die dynamiek tussen een belofte die gedaan is en een belofte die gerealiseerd zal worden. En natuurlijk is de menselijke bestaansconditie is zeer hard en is ook soms zeer moeilijk. En er is veel pijn en lijden en kwaad. Maar we hebben natuurlijk die openbaring van God in Christus. En voor mij is dat eigenlijk de leidraad, het perspectief. Niet zozeer de bril waarmee ik naar de werkelijkheid kijk, maar Christus is in de lens van mijn oog gebrand, bij manier van spreken. Het is dus een hele manier om diep naar de werkelijkheid te kijken. En de gedachte is dat soms dat volgen van Christus soms wel het kruis met zich meebrengt, ook vandaag. En ook leerkrachten godsdienst ontmoeten ook het kruis. Soms is er onbegrip en weerstand en cynisme en spot. Maar uiteindelijk is er ook dat perspectief van de vereistenis en van de hoop uiteindelijk dat dat rijk van Gods ook voorbij onze eigen krachten zich zal realiseren en zich zal ontvouwen. En een leerkracht godsdienst, een theoloog, staat in dat geloofsperspectief tussen Een ontvangenheid waar we dankbaar moeten voor zijn. Een opdracht die je moet realiseren. Een persoon die ons is voorgegaan daarin en waarin God zich openbaart. En de belofte dat uiteindelijk niets dat waar en goed en schoon is verloren zal gaan. En dat is eigenlijk het perspectief van waaruit een christen leeft. En dat is onwankelbaar.
En als ik dan nog persoonlijk mag vragen, is dat christelijk geloof... U spreekt zelfs van Christus is in mijn ooglens gebrand. Is dat voor u altijd een evidentie geweest van thuis uit? Of heeft u ook op een bepaald moment heel bewust dat geloof ontvangen of verdiept?
Wel, bij mij is het eigenlijk iets dat ik... dat is misschien een van de grootste geschenken van mijn ouders. Hè, iets dat ik van thuis uit heb meegekregen. Dat ik als kind ook liturgisch heel sterk heb altijd gevoeld, ervaren. Nog voor het bereflecteerd was. Er zijn daar heel wat uitdagingen op afgekomen natuurlijk. Maar het is ook het geloof dat het christendom eigenlijk alle moeilijke vragen van de wereld aan kan. Dus als christen of als katholiek moet je nergens schrik van hebben. Er is geen enkele vraag die zo bedreigend is dat het geloof er geen antwoord op zou kunnen bieden. Maar soms vergt het wel een inspanning. En soms is het ook zo dat je met geloofscrisissen kunt geconfronteerd worden. Maar uiteindelijk is dat overkoepelend perspectief, althans voor mij, sterk genoeg om in telkens nieuwe situaties dat geloof te laten groeien.
We hebben nog enkele minuten en ik zou dan tot slot nog... We zijn hier bij Radio Maria, dus ik zou u nog graag de vraag stellen. U zegt Christus is in mijn lens gebrand. Wie is Christus voor u? En dan ook nog graag... Heeft onze lieve vrouw ook een betekenis in uw leven?
Ja, dus de mariologische dimensie van het geloof, zeggen theologen dan, denk ik, is wel zeer belangrijk. Omdat dus de figuur van Maria is, in het wezen gegroeid, zeggen we, vol van genade. Hè? Dus Maria is degene, is de plek waar Jezus geboren is geworden, ook letterlijk, ook fysiek. Maria is eigenlijk iemand die zelf in heel moeilijke omstandigheden Jezus heeft moeten ontvangen. Dat in feite ten volle is aangegaan, dat engagement. Ook dat geschenk dat ze gekregen heeft. Dat eigenlijk in ook alle moeilijke situaties vol vertrouwen heeft gedaan. Hè, vol van genade. En ik denk dat uiteindelijk ook de kern is van het geloof. Vandaar dat zij ook een heel belangrijke... rol speelt en een belangrijke aanvulling is bij God de Vader, heb je Maria ook als de moeder, die uiteindelijk zegt, het komt allemaal wel goed. Wat er ook gebeurt, ik zal bij u zijn. Ook aan het kruis stond ze daar. Uiteindelijk is zij degene die ook Jezus daar door heel dat proces heen heeft gedragen en uiteindelijk ook zelf in haar rol van genadevolle aanwezigheid bevestigd is geweest en opgenomen is in de liefde van God, zoals we vieren op 15 augustus.
Professor, heel hartelijk dank voor uw komst. En veel succes met het in werking doen stellen van het nieuwe leerplan vanaf september.
Dat zullen we doen.
Altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel.